Goedemorgen gemeente, allemaal hartelijk welkom in deze kerkdienst waarin we in gemeenschap met de Heer en met elkaar het heilige avondmaal zullen vieren. Ook de luisteraars die later via het internet naar deze dienst zullen luisteren, hartelijk welkom. Fijn dat u deze dienst met ons wilt meebeleven. Dominee Maliepaard gaat ons vanmorgen voor. Onze organist is Kees Hoek. Zoals u weet zijn de regels voor het houden van kerkdiensten aangescherpt. We houden ons aan de voorschriften. Dat betekent dat we niet zullen zingen. Vanmorgen zijn er twee voorzangers die zingen. En wij zingen in gedachten mee. De collecte is bestemd voor het bekostigen van het kerkenwerk. Na afloop kunt u uw gift kwijt in het mandje op de tafel. Bij het aan tafel gaan is het de avondmaalscollecte. De opbrengst van de collecte van vandaag is bestemd voor Wycliffe Bijbelvertalers. Wereldwijd wordt er gewerkt aan het vertalen van de Bijbel. En op dit moment is de Bijbel geheel of gedeeltelijk reeds in 3300 talen vertaald. En zeker 1,5 miljard mensen hebben nog geen toegang tot de Bijbel in hun moedertaal. In de laatste nieuwsbrief heeft u daarover meer kunnen lezen. De heiligavondmaal van morgen is bestemd voor de Bijbelvertalers, specifiek in het gebied, in het Caribisch gebied. U kunt uw gift hiervoor kwijt in de collectebus, daar op de avondmaalstafel. Tot zover de mededelingen. We hopen met elkaar op een goede en een gezegende avondmaalsviering. Laat het maar staan.
Op weg hierheen zagen we, ik geloof wel 5 of 6 keer de regenboog. En 1 keer was die helemaal, liep die helemaal door. Een dubbele. Toen dacht ik van, vandaag hangen heel veel gebouwen en kerken zelfs de menselijke regenboogvlag uit. Maar dat is niet de echte. De waar heeft 7 kleuren. En God heeft laten zien dat het om hem gaat. Niet om de mens, maar om hem. En dat wil hij vandaag laten zien, ook in het avondmaal. Dat we niet moeten doen naar wat mensen en wat de wereld denkt dat goed is, maar wat God denkt en, goed, en laat zien dat goed is. Zijn verbond. En hij houdt zich trouw aan zijn verbond. Dat doet hij ook bij de avondmaal. En wij mogen daar elke keer weer onze trouw willen laten zien. Ook met betrekking tot dat verbond. We gaan zingen. Onze aanvangslied is Psalm 84, het eerste couplet. Psalm 84, vers 1. Stil voor het aangezicht van de God van ons leven. En we zoeken hem in een persoonlijk en stil gebed. Geprezen bent u. God van de Abraham, Isaac en de Jacob. De God van het verbond, die ook onze God wil zijn in en door onze Heer Jezus Christus. Heren, wij belijden dat onze hulp en onze verwachting ook vandaag van u is. Want u bent de schepper van de hemel en van de aarde. U bent ook trouw tot in eeuwigheid. En u laat niet varen het werk van uw handen. En zo wilt u ons ook vanmorgen groeten. Genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Wij vervolgen deze dienst door het luisteren en zingen van ELB 242. Zo vriendelijk en veilig als het licht, zoals een mantel om mij heen geslagen. Vers 1 en vers 3. Ik wil met u lezen het eerste gedeelte van het formulier om het avondmaal te vieren. Even opzoeken. We zijn als gemeente van Jezus Christus bij elkaar. Of volgens zijn opdracht getuigen van zijn verzoenend lijden en sterven. Laten we eerst luisteren naar het evangelie. Daarin wordt ons verteld hoe de Heer Jezus in de nacht van het verraad het heilige avondmaal instelde. En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zei: neemt, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak de dankzegging uit, gaf hem die en zeide: drinkt allen eruit, want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Maar ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag dat ik haar met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. Om vanmorgen dit avondmaal te kunnen vieren tot eer van God en tot versterking van ons geloof, moeten we onszelf eerst onderzoeken. En dit betekent dat er een paar indringende vragen op ons afkomen. Allereerst leeft er in mijn hart een oprecht berouw over de zonde en ongerechtigheden die ik bewust of onbewust tegenover God en mijn naaste heb begaan, heb ik om die zonde een afkeer van mijzelf en verootmoedig ik mij voor God? Geloof ik de belofte van God dat hij alle verbrokenen van hart wil vergeven, alleen omdat Jezus Christus voor ons heeft willen lijden en sterven? Ben ik van harte bereid God de Heere lief te hebben, te dienen naar zijn woord, ook al is dat een voortdurend gevecht met Satan, de wereld en mijzelf? Verlang ik ernaar in liefde en eensgezindheid om te gaan met mijn naaste? God wil iedereen die door de genade van de Heilige Geest oprecht berouw heeft over zijn zonde, zeker genadig aannemen. Wanneer je met heel je hart verlangt om tegen je ongeloof te strijden en volgens al Gods geboden te leven, wil hij je graag aan de tafel van zijn Zoon Jezus Christus ontvangen. Daar mag je zeker van zijn, zelfs al zijn er tegen je wil nog zonde en zwakheden in je leven. Maar wij waarschuwen iedereen die geen berouw heeft en zich niet wil bekeren, neem geen deel aan het avondmaal, opdat je oordeel niet wordt verzwaard. Want wij gedenken aan het avondmaal dat onze Heer Jezus Christus door de Vader in de wereld werd gezonden, niet om de wereld te veroordelen, maar om door hem de wereld te behouden. Tot zover. We zingen nu van gezang 182, het eerste couplet. Gezang 182, vers 1. Jezus, leven van mijn leven, van ons leven. Laten we samen bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat wij in de naam van Jezus, onze Heer en Heiland, ook vanmorgen weer geroepen zijn om samen te komen. Heer, maar dat is geen vanzelfsprekende zaak. Want de wereld hangt een zeskleurige regenboogvlag uit. Het teken van de mens. Zes, hè, zes. Het lijkt zo mooi, zo geweldig. Alles wat we kunnen en alles wat we doen, dat willen we uiten. Maar deze wereld vergeet u. Deze wereld vergeet u in de crisis waarin we nu leven, de coronacrisis. Deze wereld vergeet u wat betreft hun leven, wat betreft hun economie, wat betreft al die dingen die er zijn. En we zoeken het zelf uit. En we hebben niets van noden met uw woord en het is allemaal achterhaald, sprookjes, misschien helemaal niet van deze tijd. Heere God, u bent een God van volmaaktheid, van zeven. Zeven kleuren in plaats van zes. Zeven kleuren van de regenboog. En wat mochten we ervan genieten vanmorgen al? Wat hebt u dat prachtig geschilderd aan de hemel? Zelfs een dubbele regenboog. Wat onnavolgbaar. En daar willen we u voor loven en prijzen. En we willen u vragen, Heere God, als we zo samengekomen zijn, dat we beseffen dat we zondige mensen zijn. Dat we ook van die mensen zijn die het allemaal zelf willen doen en zelf willen uitdokteren. En dat we u helemaal daarin vergeten. Wilt u het ons alstublieft vanmorgen en elke dag en elk uur niet toerekenen? Want als u de ongerechtigheid in gedachtenis houdt en brengt, wie zou dan kunnen bestaan? Wie zou dan voor uw rechtvaardig oordeel kunnen bestaan? Want uw woord dringt zo diep als wij zelf zijn, maar nog dieper gaat het. Heere God, overtuig ons door uw Heilige Geest dat we Jezus zo hard nodig hebben. Overtuig ons ook vanmorgen dat we niet maar een clubje zijn van mensen die samenkomen, maar dat we alleen maar kunnen bestaan op grond van het offer van de Heere Jezus Christus. En waar je dan ook samenkomt. Heere God, het gaat om u en om uw woord en om uw getuigenis en om uw dienst. Om de ware, het ware evangeliewoord. En dat ware evangeliewoord hebben wij niet in pacht, maar dat staat in uw woord, in de Bijbel. En naarmate we ons daar meer aan zullen geven, zullen we ook leven en wandelen in de waarheid. Want u zegt zelf, als we u aanbidden, dan zullen we dat aanbidden in geest en in waarheid. En daarom willen we ook om vragen. Heere God, wij uit onszelf leven in de leugen. Uit onszelf leven we eigenlijk in de duisternis. Maar als u ons verstand verlicht met kennis en wijsheid met uzelf, dan gebeurt er wat. Dan word je opnieuw geboren. Dan krijg je nieuwe perspectieven. Dan krijg je hoop en toekomstperspectief. En dat hebben we niet uit onszelf. En dan kunnen we dat op geen enkele manier uit onszelf opdiepen. Eerder iets anders, dat we het allemaal niet zien zitten meer met die crisis. Dat we de depressief onder worden. We kunnen niet dit en we kunnen niet dat en we kunnen niet zus en we kunnen niet zo. We voelen ons gevangen, we voelen ons gekneveld en geknecht en dat nemen we niet en dan gaan we protesteren. Al die dingen meer, het zit in de mens, heren. En het komt er nu zo uit, wat in de mens zit. Rebellie, ik hou me niet aan de voorschriften. Waarom zou ik? Opstand tegen u. We gaan onze eigen gang. Heere God, we zijn allemaal met datzelfde sop overgoten. We zijn niet beter of anders dan de wereld. Maar we hebben iets beters. We hebben iets anders. U hebt zich geopenbaard laten zien aan ons zoals we zijn. En dan mogen we helemaal eenvoudig daaruit gaan leven. Maar dat kan niet zonder geloof, zonder vertrouwen. Ook dat is uw werk. En daarom willen we u vragen, als we hier zo samenkomen, heren. Het is de gemeente, er is besloten om de gemeente op te heffen. En dat geeft ook iets van rouw en verdriet en moeite. Hoe gaat het verder? Een stukje hopeloosheid misschien komt in ons hart. Hoe moet het nou verder? Heere God, maar we mogen niet buiten u omrekenen. We moeten alles in uw handen leggen. Ook dit. Ook als we straks niet meer als gemeente zo samen kunnen komen, geef ook dat de tijd die we hebben, dat we die dan nog goed besteden. Dat we dat heel waardevol vinden. En dat we dan juist dan u willen zoeken en willen vinden. En dat de tijd daarna, we weten niet of we het beleven, maar dat we dat ook met vertrouwen tegemoet mogen zien. Want u gaat door met uw werk. U houdt trouw tot in eeuwigheid. En u leidt ons ook alweer. O, leid ons Heer, o machtig Heiland, aan uw hand door dit leven. Door het leven aan uw hand. Ik ben zwak, maar u bent machtig. Almachtig. Heere God, we belijden u ons klein geloof, soms ons ongeloof, onze twijfel, onze wanhoop, al die dingen die in ons hart leven. En we leggen het maar heel eenvoudig vanmorgen voor u neer. U ziet ons, u kent ons, u weet wat we nodig hebben. Vergeef ons, genees ons, heel ons, maak ons krachtig in de Heere. Door uw woord en door uw geest, Geef toekomstperspectief niet alleen voor vandaag, maar ook morgen dat we het zien zitten en overmorgen en de dag erop. En dat we weer ons werk, wat we gaan doen, kunnen aanvangen. En dat we trouw blijven aan u. Dwars door alles heen. Heere God, mag dat ons gebed zijn. Een gebed vanuit de diepte van ons hart. Een gebed vanuit de praktijk van hoe wij met elkaar omgaan. Het gebed van een roepende tot u. Ontferm u, Heere. Kiri, Eleison. Heer, wees trouw alstublieft aan uw verbond. Ook voor ons. Ontferm u door uw geest, door uw woord. En geef de boze alstublieft geen voet. En dat wij dat ook niet zullen doen. Want u wil dat absoluut niet. Maar als wij een opening vormen door ongehoorzaamheid aan de boze, dan heeft hij toegang. Vandaar ook dat we al onze zonden bij u neerleggen. En dek ons allen onder uw kostbaar bloed. In Jezus onze Heer. En we bidden u dat ook voor de mensen die niet konden er zijn, of misschien niet wilden er zijn, ontferm u. Ook over hen. Uit genade. Amen. Gemeente, wij lezen vanmorgen weer een hoofdstuk uit Daniël. Daniël hoofdstuk 3. Dat is niet zo'n lang hoofdstuk als de vorige keer. Waar we het mooi hebben doormidden geknipt, door middel van het lied wat we ook vanmorgen gezongen hebben. Kees Hoek die stelde dat nog voor, weet je nog Kees, de vorige keer. Dat je zegt van laten we vers 1 er ook bij zingen. Ja, zo gaat het goed. Daniël 3, een heel bekend gedeelte over de drie vrienden en de brandende vuuroven. Je zal er maar voor komen te staan. Dus bij de vrijdag heb ik deze dienst voorbereid en zaterdag toen dacht ik van ja, hoe zou ik er zijn als ik er zou voor komen te staan? Misschien is dat goed om dat ons allen af te vragen. Hè? Hoe zouden wij dat nou doen? Nou, dan denk ik niet zo hoog van mezelf. Ja? Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld waarvan de hoogte 60 el was. Dat is ongeveer 30 meter. El is ongeveer 50 centimeter. En zijn breedte 6 el, dus 3 meter breed. Hij richtte het op in het dal Dura in het gewest Babel. Koning Nebukadnezar stuurde een boodschap om de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten te verzamelen. Om naar de inwijding, staat eigenlijk het woord Ganuka, om naar de Ganuka, de inwijding van het beeld te komen dat koning Nebukadnezar had opgericht. Toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten bijeen. Voor de inwijding van het beeld dat koning Nebukadnezar had laten oprichten. En zij stonden voor dat beeld dat Nebukadnezar had opgericht. En een heraut riep met kracht: men zegt u aan, volken, natien en talen, op het moment dat u het geluid hoort van de hoorn, fluit, citer, luid, lier, panfluit, in de oude vertaling is dat doedelzak, en allerlei muziekinstrumenten, moet u neervallen en het gouden beeld aanbidden dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. Wie niet neervalt en aanbidt, zal op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. Daarom, zodra al de volken het geluid hoorden van de hoorn, fluit, citer, luid, lier en allerlei muziekinstrumenten, vielen op datzelfde tijdstip alle volken, naties en talen neer en aanbaden het gouden beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Daarom kwamen op hetzelfde tijdstip Chaldeese mannen naar voren die de Joden openlijk beschuldigden. Ze namen het woord en zeiden tegen koning Nebukadnezar: O koning, leef in eeuwigheid. U, o koning, hebt zelf bevel gegeven dat iedereen die het geluid zou horen van de hoorn, fluit, citer, luid, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten moest neervallen en het gouden beeld aanbidden. En dat wie niet zou neervallen en aanbidden, midden in de brandende vuuroven zou worden geworpen. Nu zijn er Joodse mannen die u over het bestuur van het gewest Babel hebt aangesteld, namelijk Sadrach, Mesach en Abednego. Deze mannen hebben op uw bevel, o koning, geen acht geslagen. Uw goden vereren ze niet, het gouden beeld dat u hebt opgericht, aanbidden zij niet. Toen beval Nebukadnezar in woede en grimmigheid dat men Sadrach, Mesach en Abednego moest halen. Vervolgens werden deze mannen bij de koning gebracht. Nebukadnezar antwoordde en zeide tegen hen: is het waar, Sadrach, Mesach en Abednego, dat u mijn goden niet vereert en het gouden beeld dat ik heb opgericht niet aanbidt? Nu dan, als u bereid bent, op het moment dat u het geluid van de hoorn, fluit, citer, luid, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten hoort, neer te vallen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb, dan is het goed. Maar als u het niet aanbidt, dan zult u op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. En wie is dan de God die u uit mijn handen kan verlossen? Sadrach, Mesach en Abednego antwoordden en zeiden tegen koning Nebukadnezar: wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Als het moet, kan onze God die wij vereren ons verlossen uit de brandende vuuroven. En hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. Toen werd Nebukadnezar met grimmigheid vervuld en zijn gelaatsuitdrukking tegenover Sadrach, Mesach en Abednego veranderde. Hij nam het woord en zei dat men de oven 7 maal heter moest stoken dan men gewoon was hem te stoken. Enkele mannen, de sterkste man uit zijn leger, beval hij dat zij Sadrach, Mesach en Abednego moesten binden om hen in de brandende vuuroven te werpen. Toen werden deze mannen gebonden in hun mantels, hun broeken, hun mutsen en hun andere kleren. En ze wierpen hen midden in de brandende vuuroven. Omdat het woord van de koning zo dwingend was en de oven uitzonderlijk heet gestookt was, hebben de vlammen van het vuur deze mannen, die Sadrach, Mesach en Abednego naar boven brachten, gedood. Maar toen deze 3 mannen, Sadrach, Mesach en Abednego, gebonden midden in de brandende vuuroven gevallen waren, sloeg koning Nebukadnezar de schrik om het hart. Haastig stond hij op, nam het woord en zei tegen zijn raadlieden: hebben wij niet 3 mannen gebonden midden in het vuur geworpen? Zij antwoordden en zeiden tegen de koning: jazeker, o koning. Hij antwoordde en zei: zie, ik zie 4 mannen midden in het vuur vrij rondlopen. Ze hebben geen letsel en de aanblik van de 4e lijkt op die van een zoon van de goden. Toen kwam Nebukadnezar in de nabijheid van de deur van de brandende vuuroven. Hij nam het woord en zei: Sadrach, Mesach en Abednego, dienaar van de Allerhoogste God, ga naar buiten en kom hier. Daarop gingen Sadrach, Mesach en Abednego uit het midden van het vuur. Toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden en de raadslieden van de koning bijeen. Ze zagen aan deze mannen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam. Het haar van hun hoofd was niet geschroeid en hun mantels waren niet verteerd. Ja, er hing zelfs geen brandlucht aan hen. Nebukadnezar nam het woord en zei: gelooft zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaar heeft verlost die op hem hebben vertrouwd. Het bevel van de koning hebben weerstaan, hun lichaam hebben overgegeven, opdat zij geen enkele god wilden vereren of aanbidden dan hun God. Daarom wordt door mij een bevel uitgevaardigd dat elk volk, elke natie of taal die lastelijke dingen zegt over de God van Sadrach, Mesach en Abednego in stukken zal worden gehouden en dat zijn huis tot een mesthoop zal worden gemaakt, want er is geen andere God die zo kan redden. Toen maakte de koning Sadrach, Mesach en Abednego voorspoedig in het gewest Babel. Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u, ben jij, als je het woord van God hoort en bewaart. om er ook uit te leven. We zingen nu van de ELB 188 vers 1.
Kees.
Na de verkondiging zingen we van de ELB 189 het eerste couplet, vaste rots van mijn behoud. We staan stil natuurlijk bij dat gelezen gedeelte en wel vers 17 en 18, waarin er een geweldig diepe belijdenis wordt weergegeven van Sadrach, Mesach en Abednego. Als het moet, zeggen de mannen, kan onze God, die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven. En hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. Zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. Misschien kan je boven deze preek zetten: staan voor je geloof in alle omstandigheden. Staan voor je geloof in alle omstandigheden. Want, broeders en zusters, het komt er vroeg of laat best wel erop aan welke keuze wij of ik zal maken. Als het gaat over of je die ene ware God vereert en dient, of op de andere, of een of andere manier een andere God. Zoals bij die drie vrienden van Daniel, Sadrach, Mesach en Abednego het geval was. Het was dus een keuze vanwege hun geloof, omdat ze Joden waren en alleen die ene ware God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, wilden en mochten aanbidden. En zij werden nu voor de keuze gesteld vanwege dat gouden beeld, hè? Dat koning Nebukadnezar had opgericht in het dal Dura in het gewest Babel. En dat was nota bene, zou je kunnen zeggen, in hun achtertuin. Want zij waren bestuurders van dat gewest Babel. Het belangrijkste gewest van het Babylonische Rijk. En broeders en zusters, die keuze die ze moesten maken, die had alles te maken met hun geloof. Hun vertrouwen, ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. En daar hebben zij, zonder maar, want dat lezen we nergens, zonder maar enigszins twijfel erover te hebben, hebben ze hun leven zelfs voor over gehad. Zij willen niet meehuilen met de wolven in het bos. Ze willen hun eigen godsdienst niet vermengen met een andere godsdienst, zelfs een nieuwe. Maar ze zullen heel eenvoudig tegen de stroom in, en hoe sterk is die niet, onwrikbaar vast willen houden aan dat eenvoudige geloof. Geloof dat alles geeft, maar ook alles vraagt. Ik geloof in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En het is natuurlijk de vraag op deze avondmaalzondag, waar staan wij nou? Welke weg wijst de Heer ons in deze tijd met betrekking tot de wereld waarin we leven? Broers en zusters, wat is het geval dat hen zo noopte tot die definitieve keuze? Kort en bondig konden ze er niet onderuit. Het ging feitelijk om, wil je blijven bij, wil je volharden bij de God van Abraham, Isaac en Jacob, zijn woord, zijn belofte en geboden, of ga je mee met de wereld om een andere, ja zelfs een nieuwe religie te gaan aanhangen. Want dat is hier het geval, een nieuwe religie. Want die werd vormgegeven door de machthebber van die tijd, koning Nebukadnezar. En het ging dus om, wil je wereldgelijkvormig worden? Wil je die valse religie gaan aanhangen of je daaraan geven? Of blijven bij datgene wat je in het woord van God hebt ontvangen? Weet je nog, hoofdstuk 2, hè? Daniel, Nebukadnezar had een droom gehad. Van een immens groot beeld met een gouden hoofd, zilveren armen, schouders, bronzen buik en dijen en ijzeren benen met voeten deels van ijzer, deels van leem. En Daniel mocht deze droom uitleggen, weet u nog? En toen kwam die koning tot de belijdenis, waarlijk uw God is de God der goden en de Heer der heren. Je zou kunnen zeggen, prachtig toch, als iemand zo'n geloofsbelijdenis heeft. Maar het was dus blijkbaar geen zaligmakend geloof. Maar je zou kunnen zeggen, eerder een emotionele oprisping op dat moment. Want een hoofdstuk later was hij het alweer vergeten. Dat de God van Israël de God der goden was. Hij wilde zelf ook een God zijn. Met een immens groot beeld, 30 meter hoog, 3 meter breed. En dat beeld was van goud. We zagen er straks iets langs de weg. Ik stel mijn vertrouwen op goud. In gold we trust. Dat is tegenwoordig een nieuwe, dus dat kon je ook hier opzetten. In goud, een beeld van goud. In gold we trust, een nieuwe religie. Ook vandaag misschien. Broers en zusters, en die nieuwe religie, die werd nu, laten we zeggen, ingewijd. En hoe werd dat ingewijd? Nou, dat zie je bijvoorbeeld bij de heidenen, maar ook in de Rooms-Katholieke Kerk zie je dat wel, dat als er een beeld wordt gemaakt, dat dat beeld op zich nog niets voorstelt, of een schilderij of wat dan ook, maar dan moet dat worden ingewijd, op de een of andere manier. En als het wordt ingewijd, dan wordt dat tot een god. Dan mag je dat aanbidden. En dat is hier dus het geval. Een gouden beeld. Op zich is dat nog niet een religie. Maar als mensen het gaan inwijden, dan wordt het een religie. Dan wordt het een nieuwe god. En broers en zusters, die al die mensen van al die volken, hè, dat is zo'n rijtje, maar je zou kunnen zeggen de wetgevende, de rechterlijke, de uitvoerende macht. Mensen die iets voorstellen in dat rijk, moesten aanwezig zijn. Moesten ook samen neerbuigen voor dat beeld, aanbidden. En ze werden ook nog gedwongen door de vele muziekinstrumenten die daarbij een rol speelden. Zo gaat het precies in de wereld. Een nieuwe religie, muziek erbij, je wordt als het ware gedwongen om mee te gaan. En hier zien we dus dat dat gebeurt. Alleen de Joden die mochten dat niet. Want de Heere God had tot gezegd in zijn woord, je mag niet een gesneden beeld maken, maar je mag alleen maar de Heere God aanbidden. Dat is de eerste en het grote gebod. En de tweede ook. En dat heeft natuurlijk te maken met de liefde tot God en de liefde tot de naast. Maar achter dit alles zit Satan. Satan beoogt om juist de Joden, dus de kinderen van God, van hun geloof af te trekken, zodat ze het gaan vermengen met andere godsdiensten en gebruiken. En hij wil op die manier het werk van God dwarszetten en als het even kan verhinderen en wegvagen. Weet u, die poging is elke keer weer duidelijk in de loop van de geschiedenis. Want dat woord inwijden, ik zei het er straks al, dat is het woord Chanukka. Dat wordt voor dat woord gebruikt. En dan denk je natuurlijk aan het Chanukka-feest. Een tijd later, in de tijd van een Syrische koning, Antiochus Epiphanes IV, was het zo dat die koning, die had het land Israël veroverd, het land Kanaan, en hij wilde dat de mensen daar zouden afstappen van hun godsdienst. Ze moesten het verlichte denken aanvaarden, omarmen. En ze mochten de Sabbat niet meer vieren. Ze mochten allerlei gebruiken niet meer doen. En er werd een afgodsbeeld zelfs in het heilige der heiligen neergezet. En Daniel heeft het over, verder, 11, kunt u het lezen, hoofdstuk 11, over de gruwel die opgericht wordt. De gruwel, het is een gruwel voor Gods ogen dat er een afgodsbeeld in het heilige en het heilige der heiligen wordt neergezet. Maar die beelden werden overal neergezet in de loop van de tijd. En was er een klein dorpje in Juda en was er een oude priester en die werd gedwongen, dus een oude priester. En die oude priester die heette Matityahu, zijn zoon heette Juda. En die kreeg de naam Maccabeer, Juda de Maccabeer. En die werd gedwongen om voor het altaar die nieuwe godsdienst te aanbidden. En toen was er een Jood die dat deed, die kwam uit de voorschijn, die wilde dat doen, uit het volk. En die oude priester heeft dat verhinderd door hem zelfs dood te steken. En toen kwam de opstand eigenlijk van het Joodse volk tegen die overheersing. Het heeft 3 jaar geduurd. En uiteindelijk is ook dat afgodsbeeld uit de tempel verwijderd. En toen werd er een nieuwe, je zou kunnen zeggen, die tempel werd gereinigd en ingewijd. En vandaar ook dat woord inwijden. Chanukka. Dat is het woord inwijden. En weet u waar dat nou om gaat? En en mensen die dan, die het Chanukka-feest vieren, die grijpen vaak terug naar de geschiedenis van die 3 vrienden in Babel, Sadrach, Mesach en Abednego. Waarom? Omdat ze weten, het gaat over genade van God. Het gaat over het herstellen van de ware dienst aan God. Hè? Ze wilden niet meegaan met die valse godsdienst, maar dat kostte hen alles. Ze wilden vasthouden aan de leer van de waarheid tegenover de leer van de afgoden, de leugens. Ze wilden staan voor de vrijheid om de eredienst te vieren. En ze hadden ook nog moed en kracht om op te komen voor die waarheid. Dat is, je zou kunnen zeggen, ook het geval in deze situatie bij die 3 vrienden. Ga je mee of zeg je nee? Weet u nog wel van de vorige keer? Ga je erin mee of zeg je nee? Dat wordt als het ware herhaald. En juist ook dat geven ze als antwoord. Ze buigen niet voor die vlag, zou je kunnen zeggen. Ze buigen niet voor die vlag, voor dat goud, voor dat beeld. En ze staan daar, ook al zegt de hele wereld iets anders. En dan zeggen ze, ja, maar wij geloven, dat is een onwankelbaar vertrouwen. We weten wie God is, dat hij kan verlossen. En dat staat er zo mooi in die tekst. Dus als het moet, kan God ons, onze God die wij vereren, ons verlossen. Als het moet. Uit deze brandende vuuroven. Waarom? Omdat God dat zelf had bekendgemaakt in Jesaja 43 vers 2. Wanneer u zult gaan door het water, ik zal met u zijn, door rivieren, ze zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken. God had dat al gezegd, maar ze zeiden dat niet van, ja, maar God heeft het beloofd. Nee, ze hadden gezegd hier, Heere God, als het moet, kan onze God, als het in zijn raad bestaat, als het voor zijn dienst is, kan God ons verlossen van die brandende vuuroven. En hij zal ons natuurlijk uit uw hand verlossen en zo niet, ziet u? Als het moet, maar zo niet. Dat is ook een leer voor ons. Hè? Dus we weten van Heere God, dit hebt u in uw woord gezegd, maar we kunnen niet in uw raadsbesluit zien. Als het moet, dan kunt u dat en dat doen. Dan zult u het doen. Dat is ons vertrouwen. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer en God. Zo niet. Als Hij niet redt uit die brandende vuuroven. Het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren. En het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. Dat is nogal wat, broeders en zusters. Als je dat beseft, daar staan drie... moet je je zo voorstellen, dat gouden beeld, hè, daar. Je kan je voorstellen, dat Noord-Korea, staan ook van die beelden. Zo'n dictator, staan er zelfs twee. En iedereen die daar komt, moet buigen voor dat beeld. Het is een beetje hetzelfde idee. Meters hoog, 30 meter hoog, ze hielden daar van grote dingen blijkbaar. Daar staat dat gouden beeld. In gold we trust. Dat is een nieuwe religie. En die mannen die staan daar, drie, tussen al die andere mensen. En die kwamen vanuit alle andere volken die overwonnen waren. Al die andere volken, die mensen die daar dan de scepter zwaaiden namens die koning, die kwamen daar in het dal Dura. Stonden ze allemaal. En er was een bevel. Het was niet meer dan een dringend advies. Hè? We hebben tegenwoordig dringende adviezen, maar nog geen bevel. Een dringend advies, dat kan je naast je neerleggen, maar dat bevel niet. Als je het niet doet, dan zou je in die brandende vuur over worden geworpen. Wat is dat dan voor een situatie? Nou, er was een soort, je zou kunnen bijna een soort heuvel. Daar hadden ze een oven in gemaakt. En aan de bovenkant was er een opening. En aan de zijkant was er een deur. Dus aan de zijkant stookte je dat vuur op, kon je ook zien wat er in dat vuur gebeurde. En aan de bovenkant kon je alles en nog wat erin werpen. Nou, die Joden die staan daar, Sadrach, Mesach en Abednego. Dan heb je die, je zou kunnen zeggen, bijna die hielenlikkers, die meelopers, die ja-knikkers. Want die staan er dan bij, hè? Al die mensen die zeggen van, en dit zijn vooral de mensen die autochtoon zijn, die kwamen daar vandaan. En die dachten van, nou die Joden die hebben daar die mooiste baantjes, wat een geweldige jaloezie. Hè? Mensen die van buiten komen, die komen het even vertellen. Dus die hebben de mooiste baantjes van het gewest, hè? Die slaven die, en wij. Dus het was ook een jaloezie. En die klagen die Joden aan vanwege hun geloof. Zie je wel, Staphorst, 600 mensen toch in die kerken, maar ze kijken niet even dat er een afzuiginstallatie van meer dan 3.500 euro werd aangebracht. En dat ze in drie zalen bij elkaar kwamen en dat ze keurig netjes de afstand hadden. De wereld is jaloers. De wereld kijkt toe. De wereld gaat zien van hoe kunnen we die christenen pakken, want ze hebben een uitzonderingspositie. En dat gebeurt er een beetje daar. Die uitzonderde Joden die hebben hun eigen godsdienst. Overal waar ze leven hebben ze, blijven ze vasthouden aan hun eigen godsdienst. Ze vereren onze goden niet. Dat staat er zo. En nu tot op het hoogste niveau. En wat zal dat betekenen? En die koning die wordt hoe langer hoe bozer. Waarom wordt hij bozer? Omdat hij ook wel ziet van, hé, die Joden die hebben een eigen godsdienst. Maar als dat doorgaat, dan krijg je een soort splijtszwam in mijn rijk. En dat wil ik niet. Want elke godsdienst, ook in een bepaald wereldrijk, is erop bedoeld om als het ware die eenheid te creëren. Vandaar dat ook in de Openbaring staat over die valse godsdienst. Je hebt dat beeld uit het beest uit de zee, dat is een wereldrijk met alle macht. Maar daarnaast komt er ook een beest uit de aarde. Dat is een valse godsdienst. En die zal bewerken dat alle mensen het beeld van het beest gaan aanbidden. Ze zullen buigen voor dat beeld. Dat is de toekomst. Dat zie je hier al gebeuren. En tegelijkertijd zie je ook de Joden die op een gegeven moment zeggen, ja, maar ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. En broeders en zusters, dat is heel wezenlijk, dacht ik, ook voor onszelf. Hoe het ook gaat met de gemeente. Hoe sta ik zelf in dat vertrouwen? Ben ik nog wel zodanig dat ik sta voor mijn geloof? En wat kost het dan? Van christenen en andere delen van de wereld weten we het, hè, dat het heel veel van kan kosten. Het kost hun dus alles. Zoiets van, al zou de vijgenboom niet bloeien en er geen opbrengst aan de wijnstok zijn, al zou dit en dat zijn, nochtans zal ik met vreugde opspringen en juichen in de Heer. Ik zal juichen in de God van mijn heil. Want de Heer is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinde en doet mij treden op de hoogte. Wat een geloof. Een geloof bij Habakuk. Een geloof in bij deze mensen. Ook al kost hen dat alles. Ze hebben zelfs hun eigen leven niet lief gehad. En wat gebeurt er nou? Die koning die wordt nog bozer. Hè? We kunnen het lezen. En die oven moet nog heter worden opgestookt. Zelfs zodanig dat die meest sterke mannen die dan Sadrach, Mesach en Abednego in die oven moeten gooien, zelf worden gedood. En dan gebeurt het meest ultieme. Oftewel, ze geven hun leven over tot in de dood. Ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. En het bijzonder is dan, en meer dan bijzonder is dan, dat God hen verlost. God is bij machten oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. God verlost hen. Omdat hij hen wellicht nodig had, omdat hij liet zien wat hij de vorige hoofdstukken al had duidelijk gemaakt in Nebukadnezar. Weet je wel, er komt een steentje los van de berg. Dat gouden beeld, hè, dat beeld met het gouden hoofd. En er komt een steentje en dat rolt van die berg en die zal dus dat al die wereldrijken vernietigen. En dat begint hiermee. Dat begint met Daniel en zijn vier vrienden die niet, nou, laten we zeggen, dat eten en drinken wilden meedoen. Nou komt dat steentje al. Het begint en dat gaat hier verder. Want weet je wat die koning zegt? Hij gaat opnieuw belijden dat er één God is die veel sterker is dan hij en al die andere goden. En dat kunnen we zo lezen van zegt van, geloof zij gaat God geloven en prijzen. Geloof zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaar heeft verlost, die op hem hebben vertrouwd, het bevel van de koning hebben weerstaan en hun lichamen hebben overgegeven, omdat ze geen enkele god wilden vereren of aanbidden dan hun God. Met andere woorden, dat steentje is gerold en het geeft al een soort scheur in het geheel, want er is één God die sterker is dan al die goden en religies, zelfs die nieuwe godsdienst. Met al die muziekinstrumenten. Er is er één die machtig, almachtig is. Gelooft en hij zegt ook van, nou ja, als er iemand iets tegen die God zegt, dan zullen er vreselijke dingen gebeuren. Met andere woorden van, hij ziet wel in dat die God er is, maar hij vertrouwt die God zelf niet. Dat is het punt. Daar zit een verschil in. Hij ziet wie die God is. De God der goden, hij heeft het een paar keer meegemaakt en zal het nog een keer meemaken. Maar hij staat nog steeds buiten het waarachtige geloof, omdat hij het niet op zichzelf betrekt. Zo kan je in die kerk zitten, je kan als het ware godsdienstig zijn opgevoed. Dus ja, die God van Israël, ja, dat is wel zo, maar je kan er ook buiten blijven. Je kan ook zeggen van, ja, dat is wel zo, maar ja, het leeft niet bij mij. Want ik ga toch mijn eigen gang, of toch mijn eigen zin. Ik doe toch wat ik zelf beter vind. En Nebukadnezar is dat nog steeds het geval. Hij vindt het prachtig, hij erkent dat ook, maar hij stelt zijn vertrouwen er niet op. Want anders had hij gezegd, dat ene beeld moet weg, en ik zet er een Torah neer, een boekrol, en alle volken, naties en talen, moeten nu buigen voor die ene Torah, voor dat ene God van Israël. Stel eens voor dat hij dat had gedaan. Hadden dan al die ja-knikkers en meelopers en mensen die hun baantjes wilden behouden, want als je niet deed, dan was je baantje kwijt natuurlijk. Hadden al die mensen dan direct geknipt en de God van Israël hadden aanbeden? Als we vandaag de dag zeggen van er is maar één God, dus de God van Abraham, Isaac en Jacob. Laten we allemaal dan en dan samenkomen. De overheid heeft een gebedsdag uitgevaardigd voor de God van Israël. Want hij alleen kan ons helpen. Dus kijk wat er dan gebeurt. Revolutie. En zo is het vaak. Hè? Als de wereld iets voorstelt, een beetje onder dwang, dan. Er moet dus iets gebeuren, het leven van mensen. En we weten dat uit het Nieuwe Testament. Vandaar dat we ook avondmaal straks vieren. We weten dat er iets in je leven moet gebeuren. Dat wordt wedergeboorte, bekering genoemd. Er moet iets totaal veranderen in je leven. Want anders ben je net zo'n ja-knikker en meeloper als de rest. Er moet dus iets wezenlijks gebeuren. En wat dan? Als je niet wordt wedergeboren uit water en uit geest. Dus er moet iets met het water gebeuren. Dus de afwassing der zonde. Hè? Vandaar ook elke keer dat we het hebben over zonde. Maar die zonden die zijn niet als het ware doorslaggevend. Maar die zonden mogen worden afgewassen, weggenomen. Maar je moet ook een nieuw hart krijgen. Een nieuw leven. Een andere gezindheid. Dat je in vuur en vlam zal staan voor koning Jezus. Weet je, de gemeente in Efes, hè? Die had alles, hè? En de Heere God die zegt, nou, jullie doen dat en dat. Dat is allemaal prima als je dan kijkt naar je gemeente. Maar ik heb één ding tegen je. Dat je je eerste liefde verzaakt hebt. Dat je dus niet meer in vuur en vlam staat voor koning Jezus. En het laatste gemeente die dacht dat ze ook alles had. Maar de Heere zegt, jullie zijn niet heet nog koud. Je bent lauw geworden. Dus met andere woorden van, laten we zeggen, dit gedeelte, denk ik, nodigt ons uit. Dus wat kunnen we ervan leren? Allereerst ons te bezinnen op het feit, hoe sta ik ten opzichte van Jezus Christus? Hoe sta ik ten opzichte van mijn redder en verlosser en zaligmaker? Geloof ik nog wel in hem? En geloof ik nog wel dat hij mijn leven heeft gekocht en betaald en dat hij oneindig veel meer doen kan dan ik bidden of besef. En nou, als je eerlijk bent, dan moet je zeggen van nou, ik behoor niet zo vaak tot die grote, maar misschien dat kleine geloof. En van heren, ik ben zo vaak, zoek mijn eigen zin of ben ik zo vaak uit het veld geslagen. Hoe zit het met mijn vertrouwen op de Heer? En dan kijk ik ook mezelf aan, echt waar. Ik heb mezelf ook die vraag gesteld. Hoe zou ik daarover staan? En dus, wat is Jezus? En zou ik alles voor hem over hebben gehad? Abraham moest zijn oudste zoon, zijn enige zoon, offeren. Heb je mij liever dan? Wil ik alles op het altaar van de Heere leggen, zelfs mijn eigen leven? En dan weet ik dat God verlossen kan en zal. En dat ook al is er een iets anders. Hè, gaat het anders dan dat ik denk dat het zou moeten gaan. Dat hij me toch vasthoudt en dat hij toch een weg vindt. Broers en zusters, straks. Dat vond ik ook heel duidelijk in deze dienst. Straks houdt de gemeente op. Hè? wij hebben besloten om het gemeente op te heffen. Hoe zit het dan met mijn geloof? Blijf ik dan, net als de rest, misschien thuis? Want hoeveel mensen nu, hè, wij kunnen nu naar de kerk, toch? Dat is een van de voordelen. Als we willen, we kunnen er zelfs nog meer bij hebben. Dus mensen, als u luistert en u wil nog genieten van een mooie dienst, op afstand, corona, binnen de normen, dan bent u van harte welkom. Want ze zitten nog niet aan de 30. Maar straks kan het niet meer. En er zijn heel veel mensen, ook van grote kerken, die gewoon thuis blijven en keer de dienst bezoeken. En tegelijkertijd zie je een verwatering van dat geheel. Hoe zal het met mij gaan, met ons gaan? Zullen we meegaan in die stroom van verwatering? Om zeggen we nee. Ik heb mijn God beleden. Ik hou aan hem vast. Ik zoek gelegenheden. Misschien bij een andere gemeente of waar dan ook. Je zegt van ik wil hem blijven eren. Want wat doen die, en dat is tot slot. Wat doen die zaterdagmeester en Abednego? In hun hart is er geloof. En met hun mond is er belijdenis. En dat zegt de Bijbel, wie met zijn hart gelooft, dat God hem uit de doden heeft opgewekt, en met zijn mond belijdt. Dus die twee gaan altijd samen. Vandaar dat we ook zeggen van, heilige avondmaal is voor belijdende christenen. Dus dat je met je hart gelooft, maar ook met je mond belijdt, dat je belijdenis hebt gedaan. U hebt dat gedaan of hopelijk nog gaan doen. Ik zou zeggen van, bid de Heere dat we trouw blijven. Op het meest cruciale moment aan hem. Amen. Zullen we nu zingen? Gezang of ELB 189 vers 1.
Eén maar.
De rest bewaren we voor... Okay. Ja. Laten we samen danken en bidden. Heer God, als we zo in deze wereld zien de beelden van Lesbos. Met tenten die pas neergezet zijn, maar ook helemaal ondergelopen zijn. Wat kan een mens in een misère terechtkomen? Op de vlucht voor, denkend dat je ergens anders en nu in zo'n misère. Ontferm u, Heer God, geef in deze wereld dat men gaat roepen tot u, gaat zoeken naar u. Heere, ontferm u over deze kinderen, deze mensen daar. Maar geef ook dat ze zelf ook gaan roepen tot u. En dat ze het niet zoeken bij welke andere God dan ook, maar bij de God van Abraham, Isaac en Jacob. Want daar is alleen redding mogelijk. Heer, u bent een God die verlossen kan op uw wijze en zal. We bidden u voor de christenen die vervolgd worden over het rond der aarde, die in de situatie soms geplaatst worden van zo'n gouden beeld. Wat zal ik doen? Noord-Korea, ja, wat zou jij doen? andere delen van de wereld, als er geplaatst wordt, als je gelooft, geloof je in Jezus, dan kost het je je leven. Als het aan mij zullen zeggen. Heere God, we weten helemaal niet hoe ik zal reageren. U weet het wel. Maar help ons allen om standvastig te zijn en u niet te verloochenen. Want u zegt zelf, als je mij verloochent, dan zal ik ook jou verloochenen voor mijn Vader in de hemel. Maar als je mij beleidt, zal ik ook jou beleiden. Heere Jezus, we hebben u zo hard nodig, want zonder u kunnen we het niet. En als u ons niet ziet zitten, dan gaat het niet goed. En zo bidden we u voor die christenen die vervolgd worden vanwege hun geloof. Ontferm u. Maar wilt u ook met ons zijn? Het is een hele slinkse manier wat hier in het Westen gebeurt. In het zogenaamde Vrije Westen. En dan heb ik het niet over de maatregelen die er genomen worden om die coronavirus te bestrijden. Want soms moet je dingen doen om erger te voorkomen. En zachte heelmeesters maken stinkende wonden. En daarom bidden we ook voor de regering dat ze goede initiatieven, goede keuzes maken. We bidden nu ook voor de mensen dat ze beseffen waar het om gaat. Maar in deze tijd, Heere God, bidden we u ook voor onszelf. Dat we moed en krachten mogen putten uit het verzoenend lijden en sterven van Christus. En als we nog niet zo ver zijn, dat we straks aan het avondmaal kunnen. En dat daar ook een diep verlangen zal komen bij, ja, bij ons, dat we zeggen, ja, ik wil bij de Heer Jezus horen. Want zonder hem kan het absoluut niet. In deze tijd niet. En Heere God, zo bidden we u voor ons, en ieder van ons. Heel persoonlijk is dat. En dat is misschien niet zo gewend, dat je heel persoonlijk voor elkaar bidt. En toch is het zo goed. Heere God, wilt u in ieder hoofd voor hoofd helpen. Want we zitten best in een hele strijd en moeite en we zoeken naar vrede, we zoeken naar uw weg, ook in deze situatie als straks het ophoudt. En hoe ben je daar zelf onder? Wat voor gevoelens krijg je daarmee? En hoe worstel je daarmee? Hoe ben je daarin bezig? En Heere God, mogen we dan met elkaar uitkomen, ieder persoonlijk, Heer, waar dan heen? Tot u alleen. Gij zult ons niet verstoten. Met andere woorden van, Heer, ik heb mijn God, dat is genoeg. En dan kan ik een hoop aan. Dan, en dat blijkt dan dat je zelfs zo'n gouden beeld aan kan. En de bedreiging van de dood, Heer, bewaar ons bij dat woord, bij uzelf. Bewaar ons bij dat geloof. En dat we ervoor durven uit blijven komen. Zo leggen we dit alles maar bij u neer, Heere God in de hemel. We danken u voor dit moment. We bidden u voor hen die toch worstelen met de angst voor het corona. Zelf ook heel erg zich kwetsbaar voelen. Ontferm u. Ontferm u over alle kerken die keuzes maken. Hoe ver gaan we mee? Wat kunnen we doen? Wat kunnen we niet doen? Wat is verantwoord? Heere, geef wijsheid. Geef uw leiding. Zo dragen we deze kerk aan u op. Maar we bidden u ook bovenal. Wilt u een halt toeroepen aan deze pandemie? Zoals u een halt toeriep aan de pest die u zond over Israël. Bij de dorsvloer van Arauna. Toen David een altaar oprichtte. Toen kwam het zwaard weer terug in de schede van de engel. Toen was er vrede. Heere, geef dat u alstublieft zien op dit offer, het offer van de Heer Jezus Christus. Geef ook dat die pandemie van ons wordt weggenomen. Ontferm u daarover. Zegen de doktoren, de verpleegkundigen, de mensen die in de strijd staan. Dat u hen verantwoordelijkheid geeft, maar bovenal hulp ook als ze, als er corona geconstateerd is bij henzelf, ontferm u daarover. Zo mogen we alles met u delen. En daar willen we u voor loven en prijzen. Neem ons bij de hand, ook straks bij het avondmaal. Geef dat we een datgene ontvangen wat we nodig hebben om getroost en bemoedigd verder te kunnen. Op weg naar uw heerlijke toekomst. Uw koninkrijk komt. Amen. Gemeente, wij gaan straks de gave geven. We willen nu ons geloof belijden, want we willen ons richten op de bediening van het avondmaal verder. Zullen we eerst ons geloof belijden? Dat doen we staande. Wij verwoorden die woorden die de gemeente van de Heere al zo lang beleidt, tot op, vanaf het moment dat het vormgegeven werd door de synodes en het alles bij elkaar kwam, tot op het moment dat de Heere zal terugkomen. En daar staan we middenin. We zeggen dan: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar ten derde dag wederom opgestaan van de dood, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven.
Amen.
Amen. Gaat u zitten. En met amen zeggen we: het is waar en het is zeker. Ik wil met u lezen nu het tweede gedeelte van het formulier. Afwisselend door één of twee liederen. De Heer Jezus is waarachtig God, maar ook waarachtig mens. Hij heeft van het begin tot het einde van zijn leven op aarde de toorn van God over onze zonde, waaronder wij eeuwig hadden moeten bezwijken, voor ons gedragen. Gebogen onder deze zware druk was hij in de hof van Gethsemane dodelijk bedroefd, zodat zijn zweet in grote druppels als bloed op de aarde viel. Hij werd in de hof gebonden om ons vrij te maken. Hij werd met hoon en laster overladen om te zorgen dat wij nooit te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, zodat wij voor Gods rechterstoel zouden worden vrijgesproken. Hij nam de vloek die op ons lag van ons over, om ons met zijn zegen te vervullen. Aan het kruis heeft hij zichzelf naar lichaam en ziel vernederd, tot in de allerdiepste verdoemenis en angst van de hel. Toen hij riep met luide stem in complete duisternis: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zodat wij door God aangenomen en nooit door hem verlaten zouden worden. Ten slotte heeft hij door zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige verbond van genade en verzoening volkomen vervuld, toen hij zei: het is volbracht. We zingen nu het tweede couplet van 189a.
Volbracht
Het heilige avondmaal verzekert ons. Dus geeft ons de zekerheid dat wij alleen op grond van dit volmaakte offer van onze Heer Jezus Christus behouden, zalig kunnen worden. Het avondmaal is een teken en zegel van zijn waarachtige liefde en trouw voor ons. Hij wilde lijden en sterven voor mensen die de eeuwige dood hadden verdiend. Zo verwierf hij voor ons de Heilige Geest die levend maakt. Hij wijst ons op Jezus, door wie wij in plaats van onze dood het leven, in plaats van onze schuld de gerechtigheid, in plaats van onze onreinheid de heiligheid en in plaats van onze verlorenheid de heerlijkheid ontvangen. Luther heeft het over een vreemde ruil. Hij neemt voor ons alles van ons over en hij geeft ons alles wat van hem is. Door de Heilige Geest worden we ook als leden van het lichaam van Christus, de gemeente, in ware liefde als broeders en zusters met elkaar verbonden. Paulus zegt het zo, omdat het één brood is, zijn wij, hoevelen ook, één lichaam. We hebben immers al een deel aan het ene brood. Wanneer wij het avondmaal vieren, mogen wij met groot verlangen uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus. En naar de bruiloft van het Lam in de volmaaktheid van Gods Koninkrijk, waarin God zal zijn alles in allen. Laten we nu een diepe eerbied tot God gaan en laten we bidden. Liefdevol en barmhartige God, die we Vader mogen noemen, dankbaar gedenken wij aan deze maaltijd het verzoenend lijden en sterven van uw Zoon Jezus Christus. Wij bidden u, wilt u met dit avondmaal door uw geest bewerken dat wij ons hoe langer hoe meer met vertrouwen aan onze Heer Jezus Christus overgeven. Geef dat wij in onze zwakheid met hem als het enige hemelse brood gevoed worden. Versterk ons in het geloof dat u onze genadige Vader bent, die onze zonde op rekening van Christus schrijft. U zorgt voor ons als uw geliefde kinderen en erfgenamen in alles wat we naar lichaam en ziel nodig hebben. Schenk ons uw genade, opdat wij niet in de zonde blijven liggen, maar in Christus leven hij in ons. Geef ons de kracht om, ook wanneer er moeite, verdriet en verdrukking in ons leven komen, dat we de Heiland vol vertrouwen zullen navolgen en hem met vreugde en dankbaarheid zullen dienen. Geef dat we onszelf verloochenen, onze Heiland beleiden. Leer ons te midden van de nood van deze wereld met verlangen hem te verwachten, die onze sterfelijke lichaam aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken. Doe ons uitzien naar uw koninkrijk, waar hij met ons het bruiloftsmaal van het Lam zal vieren. Dit bidden we u, genadige Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn belofte altijd voor ons bidt en die ons heeft leren bidden. En we mogen dat, denk ik, heel zacht meebidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Verheft nu uw harten in de hemel, waar Jezus Christus in heerlijkheid aan de rechterhand van de Vader is. Twijfel niet, geloof dat u door de werking van de Heilige Geest net zo zeker met zijn lichaam en bloed gevoed en versterkt wordt als u het brood en de wijn uit zijn hand ontvangt. Komt nu, want alle dingen zijn gereed. Wij zingen nog eerst couplet 3 en dan wordt u uitgenodigd.
Mijn behoud.
plaatsen voor twee, voor echtparen en mensen die bij elkaar en anders ook. Als je alleen bent, ga je alleen zitten. Broeders en zusters, het brood dat wij breken is gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer is gegeven tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Weken de dankzegging voor. Waarop wij de dankzegging uitspreken is gemeenschap met het bloed van Christus. Neem drinkt de ander uit, gedenkt en gelooft dat het kostbaar bloed van Christus is vergoten tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Toen de Heere God de laatste plaag gaf aan Farao en het land Egypte om zijn volk te bevrijden, heeft hij de Pesachmaaltijd ingesteld. Een van de elementen, twee van de elementen van de Pesachmaaltijd, heeft de Heer Jezus u gebruikt om het avondmaal in te stellen. En dan zegt de Heer, want ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken. En allereerst gewoon in het land Egypte treffen van de mens tot het vee. Ik zal aan al de goden van de Egyptenaren straf gerichten voltrekken in de Heer. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. En er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt. Als ik het land Egypte zal treffen. Net als vanmorgen. Als ik die regenboog zie in de wolken die ik geplaatst heb, dan weet ik, ik zal de aarde niet meer met water overdekken. En zo is het ook met het bloed van het paaslam. Als ik het bloed zie, ga ik voorbij. En ieder van de Israëlieten die onder de bedekking van dat bloed was, met veel bloed was aangesmeerd aan de deurpost, die mocht weten, God gaat sparend voorbij. En zo is het ook met Jezus. God gaat ons sparend voorbij als wij delen in zijn lijden en sterven door geloof allereerst. En dit is dan een teken, een zegel. Hetzelfde als met de doop. Ik had het straks in het bad nog even over. Wat doen we met de avondmaal? Hetzelfde met de doop. De doop is eenmalig. Dat krijg je eenmalig. Het avondmaal en die doop mag je bevestigen in je belijdenis. Je neemt het als ware toe tot je. En daarna ga je het elke keer weer ga je het herhalen. Dus ik wil elke keer weer, als het ware, vasthouden aan dat teken. En zo zijn we ook vanmorgen samen gekomen en samen geweest. We gaan nu nog een slotlied zingen. Eenmaal, hetzelfde.
Vers 4.
Vers 4.
Ja. Je mag erbij gaan staan hoor, dat is misschien wel net zo. Ineke, wil je er ook even bij komen voor de zegen? Nee?
Geef u in jou zijn shalom, zijn vrede.